Fijn dat u bereidwillig bent geweest om wat in te schikken, een half uurtje. En vanochtend ging het over duistere tijden. En we moeten kijken hoe het vanmiddag afloopt. Ja. In ieder geval zal Frederik Demeijer straks beginnen over de apostolische geschiedenis in vogelvlucht. Frederik is promovenda aan de faculteit der godgeleerden aan de Vrije Universiteit. En zij onderzoekt bij 6 sociale generaties leden van het apostolisch genootschap en in hoeverre de apostolische geloofsovertuiging bepalend was en is voor hun identiteit en hoe zij hun religie beleven. Ze studeerde culturele antropologie aan de Universiteit van Amsterdam, de University of Cape Town en de Vrije Universiteit. Zij heeft getracht uiteindelijk in 1 slide, de apostolische afsplitsingen van ongeveer het begin en dan nog maar tot apostel Paasman, Kampenhuis, Jochems en El Slok in 1 slide samen te vatten. Maar dat lukte wel, maar het is onleesbaar. Dus vandaar dat we nog even op uw stoel of op de meeste stoelen een handout hebben neergelegd dat u straks haar verhaal kan volgen. Frederik, alsjeblieft.
Henk, moet ik zelf klikken?
Ja.
Oké. Okay. Nou, aan mij de eer om in een kwartier u mee te nemen door de ontwikkelingsgeschiedenis van de apostolische beweging. Dat betekent dat ik de geschiedenis sowieso geweld aan ga doen, want doe dat maar eens in een kwartier. Maar ik hoop wel dat ik iets duidelijker kan maken voor u straks hoe dat ongeveer in elkaar stak. En ja, dat heb ik misschien vrij ambitieus geprobeerd in 1 dia te krijgen. Maar het idee daarvan was ook dat je eigenlijk juist ziet hoeveel vertakkingen er zijn en hoe complex het dus eigenlijk allemaal is. En een paar dingen die ik ga vertellen heeft u zojuist al gehoord. Maar dan hoort u het nog een keer, dan blijft het misschien beter hangen. Rond 1830 ontstond er in Groot-Brittannië een apostolische opwekkingsbeweging. Die was geïnitieerd door de theoloog Edward Irving, wiens naam wij al eerder hoorden, en de bankier Henry Drummond. En deze beweging werd gekenmerkt door de verwachting van een spoedige terugkomst van de Heer. Tijdens bijeenkomsten werden profetieën geuit, vond gebedsgenezing plaats en werd in tongen gesproken. En uit deze opwekkingsbeweging ontstond in 1848 de Catholic Apostolic Church. En de gedachte was dat die kerk zich moest voorbereiden op de wederkomst door herinvoering van de ambtenstructuur. En zodoende werd er in 1832 de eerste apostel geroepen en in 1835 waren de 12 apostelen compleet. En zij geloofden dat tijdens hun leven de wederkomst des Heer nog plaats zou vinden. Nou, zoals ook al eerder even werd verteld, kregen al deze apostelen een eigen zendinggebied aangewezen. Maar alleen in Noord-Duitsland kwam het apostolische werk eigenlijk tot bloei door deze zendingactiviteiten. En zo werd in 1848 de Katholisch-Apostolische Gemeinde gesticht in Berlijn, van waaruit in Noord-Duitsland meerdere gemeenschappen ontstonden. Maar ondertussen was het zo dat in Groot-Brittannië de ene na de andere apostel stierf, terwijl die verwachte wederkomst uitbleef. En hierdoor begonnen enkele in Duitsland, waaronder Geyer en Schwarz, de wens uit te spreken dat apostelcollege zou worden aangevuld na het overlijden van een apostel. Maar dit was oorspronkelijk niet de afspraak. Dus hierdoor ontstond in 1860 de eerste van 3 belangrijke afsplitsingen, waarbij de gemeente Hamburg, waartoe die Geyer en Schwarz behoorden, zich afscheiden van de katholisch-apostolische Gemeinde. En hierdoor ontstond een nieuwe beweging, genaamd de Allgemeine Christliche Apostolische Mission. En in deze Allgemeine Christliche Apostolische Mission werd Schwarz in 1863 tot apostel geroepen. En datzelfde jaar vertrok hij nog naar Amsterdam om in Nederland zijn boodschap te verkondigen. En deze door hem gestichte kerk zou 30 jaar lang de apostolische zending heten. Totdat hij de officiële naam Hersteld Apostolische Zendingkerk kreeg. En ondanks dat de geloofsopvattingen van deze zendingkerk onder leiding van Schwartz grotendeels gelijk waren aan die van de katholisch-apostolische gemeinde, was de werkstijl van Schwartz wel heel anders. Want om beter te kunnen aansluiten bij dat Nederlandse calvinistische milieu, schafte hij het gebruik van kerkelijke gewaden af, waarmee hij afstand nam van de katholiek-apostolische traditie. En ook richtte Schwartz zich vanaf het begin af aan tot de onderste sociale lagen ook, waardoor dit mede bepalend zou zijn voor de verdere ontwikkelingen eigenlijk van het apostolische werk in Nederland. Ondertussen in Hamburg had zich in 1878 een tweede schisma voorgedaan, onder leiding van de Duitse apostel Krebs. Waar in 1907 de Neu-Apostolische Gemeinde uit ontstonden. Door Krebs ontstonden andere denkbeelden die afweken van de geloofsopvattingen van zowel de Allgemeine Christliche Apostolische Mission als de Apostolische Zending in Nederland. En deze denkbeelden of hervormingen werden ook wel het Nieuwe Licht genoemd, waar u ook al eerder wat van hoorde. En dit Nieuwe Licht hield eigenlijk in dat het levende apostelwoord belangrijker werd gevonden dan de Bijbel. Dus de apostel werd als levende mond Gods gezien, waardoor de apostel ook wat centraler werd. In 1895 overleed de Nederlandse apostel Schwartz en kreeg apostel Krebs de leiding van de Hersteld Apostolische Zendingkerk. En hij richtte de eenheid der apostelen op, waarbij hij zichzelf tot stamapostel benoemde. Samen met zijn rechterhand, apostel Niehaus, probeerde Krebs het Nieuwe Licht in Nederland te introduceren. Maar dit riep discussies op onder de lidmaten, waardoor er eigenlijk een derde splitsing ontstond. En hierbij scheidde een deel van de gemeente van de Hersteld Apostolische Zendingkerk zich af, en die ging in 1902 de Hersteld Apostolische Zendinggemeente in de Eenheid der Apostelen heten. De u welbekende HAZEA. Even kijken. Deze HAZEA, die geleid werd door apostel Kofman, telde aan het begin 600 lidmaten en breidde zich in Nederland uit tot 7400 lidmaten. Maar aangezien Kofman in 1910 in een slechte gezondheid verkeerde, besloot de Duitse stamapostel Niehaus de Nederlander Johannes Hendrik van Oosbree aan te wijzen als opvolger van de Nederlandse apostel Kofman. En hij zou de vernieuwingen van het Nieuwe Licht gedurende zijn apostolaat verder doorvoeren. En tijdens het apostolaat van apostel van Oosbree groeide de HAZEA enorm. Bij zijn roeping in 1910 waren het nog 7400 lidmaten. En bij zijn overlijden in 1946 was het aantal lidmaten opgelopen tot zo'n 30.000. Wat tevens ook het hoogste aantal was dat de apostolische groepering in Nederland ooit gehad heeft. Deze groei had deels te maken met de toen gebruikelijke pioniersarbeid, waarbij broeders langs de huizen gingen om te vertellen over het apostolische werk. Maar voor een groot deel was er ook die aantrekkingskracht van dat Nieuwe Licht. Van Oosbree zag in lijn met dat Nieuwe Licht de Bijbel niet als een openbaring van God, maar een als in de loop van vele eeuwen tot stand gekomen schriftelijke neerslag van gedachten en ervaringen van mensen. Men diende zich aan de zin der dingen te verbinden, waarmee hij bedoelde dat de Bijbelteksten niet letterlijk genomen dienden te worden, maar dat men de kern van het verhaal moest proberen te begrijpen. Het ging immers niet om het geloof in Jezus, maar om het geloof van Jezus. Nu was het de apostel die als een gezant van Christus gezien werd, en hij diende de gezindheid van Jezus tijdovereenkomstig in te vullen. En vanzelfsprekend werd door deze visie de rol van de apostel centraler. Maar niet alleen de apostel diende die Christusgezindheid uit te dragen. Ook de lidmaten waren als volk Gods geroepen om dit te doen. Dus ondanks dat zij als uitverkoren waren om na de wederkomst samen met Jezus Christus als koningen en priesters te regeren in het duizendjarig rijk, hadden zij vandaag de dag ook een opdracht. De apostolische beweging moest dan ook niet als een kerkgenootschap gezien worden, maar als een werk. Apostel van Oosbree had tijdens zijn apostolaat met twee Duitse stamapostelen te maken. Met stamapostel Niehaus en met stamapostel Bischoff. Met Niehaus kon Van Oostbree goed opschieten en hun denkbeelden kwamen in grote lijnen overeen. Maar met zijn opvolger Bischoff was dit anders. Die was geen groot aanhanger van dat nieuwe licht. En hij had ook moeite met die persoonsverheerlijking die ontstaan was om Van Oostbree, omdat die centrale rol van de apostel daar was. En deze moeizame relatie zou uiteindelijk tot een breuk leiden met die eenheid der apostelen. Op 20 maart 1946 overleed apostel Van Oostbree op 83-jarige leeftijd. En testamentair had Van Oostbree oudste Lambertus Slok als zijn opvolger aangesteld. Maar dit was in strijd met de statuten van de Hazea, die stelden dat de Duitse stamapostel de nieuwe apostel in Nederland diende aan te wijzen. Desondanks erkende Slok zijn roeping, die op tweede paasdag in 1946 in Hilversum plaatsvond. Stamapostel Bischoff bleek hier echter niet mee in te stemmen en hield vast wat er in 1939 was afgesproken, namelijk dat opziener Jochems aangesteld was als opvolger van Van Oostbree. Dit had een breuk met de eenheid der apostelen tot gevolg, waardoor een scheuring ontstond die soms dwars door families heen liep. En uiteindelijk zou apostel L. Slok in 1951 het apostolisch genootschap oprichten. En uit de andere splitsing daar links in het scherm zou uiteindelijk de nieuwe apostolische kerk ontstaan. Vooral over het apostolisch genootschap zou ik u nog heel veel kunnen vertellen, want dat is precies waar mijn proefschrift over gaat. Alleen dat kan ik vandaag hier niet doen, dus ik stop hier nu in dit moment in de geschiedenis. Ik hoop dat het iets duidelijker voor u is geworden. Dank u wel voor uw aandacht.
Indrukwekkend. In een van de romans van Maarten het Hart heeft hij een gesprek met een broer van hem. En dan hebben ze het over, in gereformeerde kring, de afsplitsingen. En dan schrijft Maarten het Hart: jongen, dat is bij de gereformeerden wel erg, maar ik weet dat het bij de apostolische nog veel meer is. Dus Maarten het Hart heeft ons in ieder geval, ons gedachten goed gekend. Onze volgende spreker is Truus Bouwman. En die zal het hebben over, ja, tot aan de dag van vandaag een kernwaarde uit het apostolisch zijn, namelijk over de liefde. En Truus studeerde germanistiek, je was docent Duits en je promoveerde bij de theologen van de VU op een kerkhistorisch onderwerp waarin broederliefde en haat centraal staat. Dus ik nodig je graag uit.
Dank u wel. Dat was een prachtige rode loper. Heeft u voor mij nog de zitmicrofoon? Dan begin ik vast even staand. Goedemiddag allen. Ik wil het met u dus hebben over de rol van de liefde in sommige eindtijdverwachtingen. Nou, ik zei al, het koor heeft de loper uitgerold met enkele strofen uit het lied Herz und Herz vereint zusammen van Nikolaus Ludwig Graaf van Zinzendorf en Pottendorf. Ik zal u de man laten zien. Dat is het. Uit de archieven in Herrnhut van de Evangelische Brüdergemeinde. Deze graaf werd de geestelijk leider van wat later de Evangelische Broedergemeente zou gaan heten, of kortweg de Herrnhutters, genoemd naar Herrnhut, het plaatsje in Zuidoost-Duitsland waar de Broedergemeente is ontstaan. Op deze foto is Zinzendorf nog bloedjong, een jaar of 20. Toen echter was hij al vervuld van hoge idealen. Van die idealen spreekt ook het lied dat u zojuist gehoord hebt. Wat werd daar nu precies gezongen? Ik vertaal het voor u en helaas gaat dan het mooie metrum verloren. Maar ja, Herz und Herz vereint zusammen. Verenigde harten, zoek rust in het hart van God. Laat de laaiende vlammen van jullie liefde opstijgen naar onze heiland. Hij is het hoofd en wij de leden. Hij het licht en wij de weerschijn. Hij de meester, wij de broeders. Hij is van ons en wij zijn van hem. Het tweede couplet, dat begint met komt ihr gnadenkinder. Kom toch, begenadigde kinderen, of kinderen van de genade. Vernieuw jullie verbond. Zweer onze overwinnaar, Christus dus, dat je hem vanuit het diepst van je hart zult liefhebben en trouw zult zijn. En als de keten van jullie liefde niet hecht en sterk genoeg is, smeek dan zo lang om het hardst met elkaar, totdat Jezus die keten weerstaalt. Traagt es unter euch, ik heb verzuimd. Nee, daar komen ze. Ja, ik kan het toch. Traagt es unter euch, ihr Glieder. Streef ernaar, leden. En Glieder is in het Duits zowel een lichaamsdeel als een lid van een groep of een gemeenschap. Dus trägt es unter euch, ihr Glieder, auf so treues Lieben an, dass ein jeder für die Brüder auch das Leben lassen kann. Streven naar leden van het lichaam van Christus, om zo getrouwelijk lief te hebben, dat iedereen voor zijn broeders zijn leven kan geven. Zo heeft onze vriend, dus Christus, ons ook lief gehad, toen hij voor ons zijn bloed gaf. Denk er toch aan hoe bedroefd hij is als jullie zelf elkaar benadelen. Liefde, en dat was dus ook een synoniem voor Christus. Liefde, als je ons geboden hebt om ons te oefenen in de liefde, vul dan de schijnbaar dode, trage geesten weer met leven. Steek de vlam van de liefde aan, zodat iedereen kan zien, wij die uit één stam zijn voortgekomen, zijn samen één lichaam. Ik denk dat bij velen van u allang een lichtje is gaan branden. Van, hé, dat lied, dat kennen wij toch. En dat klopt. Een groot deel van deze regels leeft voor in het lied Trouw en Vast aaneengesloten, dat nu nog in bundels van de Nieuwe Apostolische Kerk en de Gemeente van Apostolische Christenen staat, en tot voor kort ook in de bundels van het Apostolisch Genootschap, maar dan met een andere melodie. Maar u zult zien, als u dat zingt op de melodie die u kent, dat past naadloos. In deze strofe worden er twee Bijbelse beelden gebruikt. Dat van de wijnstok en dat van het lichaam. Beide beelden drukken de hechte verbondenheid uit tussen de christenen onderling en hun verbondenheid met Christus. Deze paar strofen zijn een selectie uit een door Zinzendorf gemaakte berijming van delen uit het evangelie van Johannes, namelijk 14 tot 17. De titel van die berijming luidt: Die letzten reden unseres Herrn und Heilands Jesu Christi vor seinem Kreuzestode. Het werk omvat meer dan 300 strofen, die we maar niet allemaal gezongen hebben. Het Zinzendorf schreef deze tussen zijn 23ste en 25ste levensjaar. In het betreffende Bijbelgedeelte spreekt Jezus voor het laatst met zijn discipelen. Hij drukt hen op het hart dat ze net zo één, het zou mijn telefoontje kunnen zijn, net zo één met elkaar moeten zijn als Jezus één was met de Vader, en dat ze de liefde voor elkaar en voor de medemensen moeten bewaren. Het was de kern van die laatste boodschap. Zinzendorf was niet de enige die op deze manier het belang van de liefde centraal stelde. Hij voelde zich al jong een werktuig van God in de zogenoemde Philadelphische beweging. De naam van deze beweging is afgeleid van het Griekse woord Philadelphia. Ik kijk naar Manfred, doe ik nou de klemtoon goed? Ja, ik doe de klemtoon goed. Philadelphia. En dat betekent broederliefde. Philadelphia is ook de naam van een bijzondere gemeente van de eerste christenen. Rihil, je had het er al over die zeven stappen van en de zeven gemeentes in het boek Openbaring. Philadelphia is een van die gemeentes. Het Philadelphisch gedachtegoed was voor een groot deel rond 1600 in Midden-Europa ontwikkeld, in Bohemen en omstreken. En was van het vasteland naar Engeland overgewaaid. Daar vond het rond 1700 weer een kristallisatiepunt. Vanuit Londen kwam dat gedachtegoed weer terug naar het continent. En daar speelde Amsterdam een grote rol bij. Amsterdam was een toevluchtsoord voor allerlei gelovigen met afwijkende meningen. En in dit tolerante Holland werd dat Engelse gedachtegoed vertaald in het Duits. Het kon daar ook uitgegeven worden zonder dat er mensen voor de gevangenis in moesten. Dat was sinds 1694 werden daar die vertalingen gepubliceerd. Er ontstond nu in heel Duitsland op verschillende plaatsen Philadelphische groeperingen. Ze hadden een spontaan, ongeorganiseerd karakter. En de broeders en zusters stonden door briefwisselingen en persoonlijke bezoeken met elkaar in contact. Ook internationaal, er werd heel veel gereisd en geschreven. Aanhangers van die Philadelphische beweging geloofden dat de geschiedenis volgens een bepaald patroon zou verlopen. En Rihilje heeft er al over gesproken. Die had verschillende concepten, maar hier gaat het over dat plan van die zeven gemeentes en die zeven zendbrieven. Die stadia ontleden ze aan de zeven brieven uit het Bijbelboek Openbaring. Maar ik vergeet nog wat belangrijks. Zij geloofden dat met die stappen uiteindelijk het heil van alle mensen gerealiseerd zou worden. De vijfde brief in Openbaring is gericht aan de gemeente Sardes en de zesde aan Philadelphia. Die gemeente Philadelphia wordt volgens het Bijbelwoord beloond omdat zij het woord van God bewaard heeft. Zij vinden daarom een geopende deur, zo staat het er. Volgens de Philadelphiërs bevindt de verstarde dode kerk zich in het stadium van Sardes. Over Sardes wordt in Openbaring dan ook niet zoveel goeds gezegd. Zij zelf, als de uit de dood opgewekte ware christenen, bevinden zich in de periode van Philadelphia. Dat beschouwden zij als de eindtijd waarin alle ware gelovigen die in allerlei geloofsrichtingen over de hele wereld verstrooid waren, verzameld moesten worden. Broederliefde moest hen samenbinden. Daar zijn we bij het thema van de lezing. Die moest hen samenbinden tot de ware kerk die zij als het lichaam van Christus beschouwden. Broederliefde zou ook de verschillen tussen de verschillende geloofsrichtingen overwinnen. Zij was het hoofdkenmerk van de echte christenen en vormde de voorwaarde voor de vereniging van alle gelovigen met God. Philadelphiërs noemden elkaar broeders en zusters. Dus de liefde is eigenlijk het cement die al die, beetje raar als ik dan weer naar het medisch-biologische beeld ga, die al die lichaamsdelen bij elkaar moeten houden. Philadelphische bewegingen hebben een grote overlap met pietistische bewegingen. Dus als dit de kenmerken van de Philadelphische bewegingen zijn en dat van de pietistische, dan is het ongeveer zo. Ze hebben veel kenmerken gemeen, maar niet alles. Ook veel lidmaten gemeen, maar niet alle. Die pietistische bewegingen zijn religieuze groeperingen waarin geloof een zaak van het hart is. En waarin de liefde voor Jezus moet blijken uit het doen van zijn woord in het leven van alle dag. Pietisten hadden vaak een zeer strenge moraal. Ze ontmoetten elkaar niet alleen in de officiële kerkdiensten, maar vooral in bijbeluurtjes in privéhuizen. Daarbij vertelden ze elkaar hoe ver zij gevorderd waren in de heiliging, wat een belangrijk begrip is uit het pietisme. Je moet steeds heiliger worden, steeds meer in liefde en doen gelijk aan het voorbeeld van Christus. Die groepjes van gelovigen die dan in privéhuizen samenkomen, heten conventikels. De begrippen doodsleurchristendom, wedergeboorte en levend geloof speelden in hun opvattingen een grote rol, net als bij de Philadelphiërs. In Duitsland beleefde het pietisme aan het begin van de 18e eeuw zijn hoogtepunt. Maar in de 19e eeuw bleven er in Europa en Amerika kleine kernen bestaan waarin het pietistische gedachtegoed en de bijbehorende levensstijl bewaard bleven. In de 19e eeuw waren er in Duitsland en Engeland ook nog steeds diverse kleine kernen waar Philadelphisch gedachtegoed levend werd gehouden. Voor een groot deel door de Herrnhutters, dus volgelingen van Zinzendorf, wiens lied wij net beluisterd hebben. Enkele Herrnhutters maakten ook deel uit van de kring die zich rond 1830 om Drummond verzameld had in het plaatsje Elbury. Deze groep was een van de kernen waaruit de Catholic Apostolic Church zou ontstaan. Ik noem even een van de bronnen. De meeste plaatjes van mijn presentatie die komen uit het netwerk Apostolische Geschichte, wat echt een fundgrube is voor degenen die zich met apostolische geschiedenis bezighouden. Waar was ik gebleven? Ja. De leden van de Elbury-groep verwachten, zoals we al gehoord hebben, dat de Heer spoedig zou komen. Zij vonden het de plicht van de ware gelovigen om alle andere mensen te waarschuwen. Dat hebben ze gemeen met de Philadelphiërs. Een ander punt van overeenkomst is dat de stichters van de Catholic Apostolic Church geen apart kerkgenootschap wilden vormen, maar de aanhangers van alle kerkgenootschappen opriepen om tot inkeer te komen. De liefde, die voor Philadelphiërs zo belangrijk is, lijkt tijdens de Elbury-conferences geen thema geweest te zijn. Ik kom het woord niet tegen in wat ik aan bronnen erover heb gelezen, wat niet zoveel is als wat anderen gelezen hebben. Dat zegt nog niet dat het geen rol speelde. Het komt namelijk wel voor in het testimonium dat in 1836 door de apostelen werd opgesteld en aan alle grote heersers in Europa werd gestuurd. In dat testimonium wordt gesteld dat God weer apostelen, profeten, evangelisten en andere dienaren aan de mensen gegeven heeft om de liefde opnieuw in de harten van mensen te wekken en te laten groeien. Deze apostelen dragen Gods wetten in hun hart en tonen zijn vrede en liefde overal waar zij komen aan de mensen om hun te laten zien wie en hoe God is. Evenals in het lied van Zinsendorf wordt in het testimonium ook weer teruggegrepen op de Bijbelse beelden van de wijnstok en het lichaam. De kerk is onverdeeld omdat ze één wijnstok is, weliswaar met veel takken, maar toch één wijnstok. Of één lichaam, zij het met veel verschillende leden, maar toch één lichaam, het lichaam van Christus. De leden zijn net zo tot een geheel verenigd in Christus, zoals Christus één is met God, door de liefde. De kerk is heilig, omdat ze de gaven van de Heilige Geest in zich draagt. Eén van die gaven is ook weer de liefde. Aan het eind der tijden zullen, aldus het testimonium, slechte mensen ten onder gaan. Degene echter die treuren om het verval van de kerk en die ernaar verlangen dat alle gedoopte mensen aan Christus gelijk zullen worden, zullen wandelen in heiligheid en liefde. Zo zal hersteld zijn dat de mens ooit naar Gods beeld en gelijkenis geschapen is. In de hier geparafraseerde passages is liefde dus wel een kernbegrip van het geloof in de wederkomst. Ook heeft de Catholic Apostolic Church in haar beginfase gemeen met de Philadelphiërs uit de eeuw ervoor. Er zijn echter wel verschillen. Volgens het testimonium zullen alle slechte mensen ten onder gaan. Volgens de meeste Philadelphiërs worden slechteriken na een louteringstijd ook zalig. Vrijwel nieuw, ja, er is nog hoop hoor. Vrijwel nieuw in de Catholic Apostolic Church. Ja, het is voor mij wel even een ontroeringsmomentje, want mijn ouders stonden in 1946 aan weerszijde van het schisma. Moeder met apostel Slok mee en vader bij de stamapostel. En over hiernamaals kon niet gesproken worden, dat was zo'n geschilpunt. Maar uiteindelijk, tijdens het autoritje, heb ik mijn vader op de achterbank horen zetten dat God is liefde en alle is heil voor alle mensen en niemand komt in de hel. En dat is voor mij toch wel, ja, er zijn mensen die denken er anders over, maar voor mij is dat een ontroeringsmoment. En daar mag ook bij gelachen worden. Wat nieuw is in de katholiek, of vrijwel nieuw, moet ik zeggen, tot de verrassing van sommigen, is dat voor de Catholic Apostolic Church het nodig is dat er apostelen geroepen worden. En bij die Philadelphiërs is wel eens ergens een apostel, maar dat is geen grondthema van hun gedachtegoed. De boodschap van de Catholic Apostolic Church werd uit Engeland naar Duitsland gebracht door onder andere de evangelist Kurtz en apostel Carlyle. Zij vonden gehoor bij mensen die bindingen hadden met de 19e-eeuwse bewegingen die voortgekomen waren uit pietisme en Philadelphische bewegingen. Twee belangrijke Duitsers uit die begintijd waren Georg Lutsch en Tiersch. Twee heel verschillende mensen, maar beide van groot belang voor de ontwikkeling van de katholisch-apostolische gemeinden. Lutsch was katholiek. Hij werd 25 jaar jong in 1826 als pastoor ingezet in Karlshoed. Karlshoed was een straatarme veenkolonie in de moerassen aan de Donau, ergens tussen Nuremberg en München. En de jonge Lutsch werd er als een paard om de harten van de rauwe bevolking te winnen en om hun erbarmelijke leefomstandigheden te verbeteren. Na een jaartje In de oudejaarsmis van december 1827 werd de gemeente diep ontroerd. En 's nachts om 3 uur kwamen mensen opnieuw bij de pastoor aankloppen en maakten hem wakker. De kerk had zich namelijk opnieuw helemaal gevuld met mensen die wilden biechten. Ze wilden het nieuwe jaar niet in zonder de zondelast van het achterliggende jaar. Inmiddels was het nieuwjaar geworden en aansluitend was er een zeer bewogen nieuwjaarsmis. Een paar weken later, aan het begin van de vastetijd, was er alweer een heel bijzondere dienst. Alle aanwezigen, ook de kinderen, waren urenlang in gebed verzonken. En ineens begonnen een man en een vrouw te profeteren. Hun profetieën en de visioenen later hielden in dat de eindtijd gekomen was en dat de Heer, voordat hij terugkwam, weer apostelen, profeten, evangelisten en herders zou geven aan de mensen en weer apostolische gemeentes, net zoals in de begintijd van het christendom. Dat vond dus allemaal plaats voordat in Engeland geprofeteerd werd dat er weer apostelen zouden komen. De Engelse evangelist Caird en een van zijn broeders kwamen begin jaren 40, dus zo'n dik decennium later, in contact met Lutz. Ze hoefden hem er niet van te overtuigen dat God weer nieuwe apostelen had gezonden. Dat was immers al in 1828 in zijn gemeente in Karlsruhe voorspeld. Lutz raakte nauw bevriend met Caird. Hij stichtte de eerste apostolische gemeente in Ulm, die dan nog niet officieel katholische apostolische gemeente heette. Daarna ook in Bern, Augsburg en Karlsruhe. Hij publiceerde een aantal geschriften. Hij lag altijd al overhoop met de leiding van de katholieke kerk, maar die conflicten werden nu natuurlijk op de spits gedreven. Ik stap over naar de andere man, Tiers. Diezelfde Engelse evangelist, Caird, legde in 1842 in München ook contact met Tiers. Deze was theoloog, een Luthers theoloog en hoogleraar in Marburg. Hij had al geschriften van Caird gelezen en zijn interesse voor die Catholic Apostolic Church was gewekt. Enkele jaren later kreeg Tiers in Marburg bezoek van apostel Carlyle. Deze hield in januari 1847 in het bijzijn van apostel Woodhouse uit Engeland voordrachten in het huis van Tiers. Carlyle betoogde weer met gloed dat het absoluut noodzakelijk was dat er weer apostelen waren gekomen. Tiers was onder de indruk. Op 17 oktober 1847 werd hij in Frankfurt aan de Main door Carlyle verzegeld. In 1849 sprak Tiers enkele uren met koning Frederik Willem IV van Pruisen. Deze vorst had toen nog een tolerante houding tegenover religieuze gemeenschappen en is in de daaropvolgende jaren een paar keer opgekomen voor apostolische tegenover kerkelijke instanties. Marburg echter, de stad waar Tiers werkte, behoorde tot een ander vorstendom, namelijk Hessen, waar een minder tolerant klimaat was ten aanzien van godsdienst. In deze universiteitsstad veroorzaakte de toetreding van Tiers, een beroemd hoogleraar, tot de katholisch-apostolische gemeinde opschudding. Dat werd verhevigd toen Tiers in 1848 de leiding kreeg over de in Marburg gestichte gemeente. Kort daarop werd Tiers ook nog beopdracht met toezicht over alle Noord-Duitse gemeentes. Het kostte hem zijn leerstoel theologie. Het ging daarbij niet alleen om verdenkingen van de academische wereld ten aanzien van de katholische apostolische gemeinden, er speelde een breder conflict. In het begin van zijn studie was Tiers tot een gedegen orthodox-Lutherse geleerde gevormd. In de tweede fase van zijn studie werd hij geraakt door hoogleraar en studenten die voor een pietistische beleving van de godsdienst pleitten. Tiers zelf wilde nu in Marburg zo'n theologie van het hart doseren en in praktijk brengen. Zijn colleges waren zeer populair. Met veel van zijn studenten had hij een hartelijke, persoonlijke band. De sympathie van Tiers voor het pietisme en zijn populariteit vielen niet zo goed bij de Lutherse kerk in Marburg. De twee belangrijkste geschilpunten tussen orthodox-Lutherse en pietisten waren het nastreven van een heilig leven ten einde zalig te worden. Dat moest je dus bij de pietisten steeds maar proberen rijder en kleiner en heiliger te worden. Maar voor Lutherse was je alleen al door je geloof in de genade van Christus, was je al zalig. En hoefde die krampachtigheid, die vaak voor schijnheiligheid gehouden werden, hoefde niet. Dan de pietisten geloofden dus dat dat duizendjarig rijk zou komen. Maar volgens de orthodoxen, wat Rihilje ook al zei, de andere richting, was dat duizendjarige rijk allang begonnen. Tiers raakte nog meer in diskrediet door een geschrift waarin hij erkenning vroeg voor datgene wat hij in het Rooms-Katholicisme als juist en verheven zag. Tiers wilde alle christenen verenigen en dus ook kijken wat is er nou goed bij die katholieken, wat kunnen we van hun leren. Weliswaar hield hij aan de mening vast dat het protestantisme beter was dan het Rooms-Katholicisme, maar hij week af van het orthodox-Lutherse standpunt dat de Roomse kerk een duivelse instelling was, waaraan dus helemaal niets goed kon zijn. Op de universiteit voerde Tiers een zware strijd met deze orthodoxen. Al even moeilijk had hij het met liberale collega's die onder invloed van de verlichtingsfilosofen stonden, waar Hilje het al over had. In 1849 zette Tiers in 96 stellingen uiteen wat hij geloofde. In dit document hebben de begrippen herstel en heling een grote plaats. De kerk moet heel gemaakt en genezen worden. En geen enkele gezindte of afdeling van een kerk mag nog zeggen dat ze geen genezing nodig zou hebben. En dat geldt niet alleen voor de kerk, maar voor de hele maatschappij. Overal moet Gods ordening hersteld worden door heiliging van het gezinsleven en van de relaties tussen heersers en hun onderdanen. Tiers betoogt verder dat de kerk oudsten nodig heeft om erop toe te zien dat de gaven van de Heilige Geest niet worden misbruikt. De oudste die regelrecht door Christus is gezonden, dient apostel te heten. De andere oudsten worden door profetie genoemd en moeten vervolgens door het heilige apostolische ambt, dus door de apostel, in hun functie bevestigd worden. Alleen dan zijn ze gegeven door God. Nou, hoe moest dat dan in de 18e eeuw? Na de dood van Christus wijst Christus zelf door middel van zijn plaatsvervanger de Heilige Geest apostelen aan. En dat voelen dan weer die profeten en die profiteren dat en dan wordt dat bevestigd door een bestaande apostel. Wanneer zo'n apostel en zulke oudsten er niet zijn, is het begrijpelijk, zegt Tiers, dat mensen zelf dan maar hun kerkelijke leiders kiezen, zoals pausen, sekteleiders, theologen, christelijke vorsten en beroemde predikanten, die echter de apostolische gaven missen. Hoewel het woord liefde niet voorkomt in de stellingen, zit de menselijke eigenschap waarvoor dit woord staat er wel in besloten. Liefde voor God, Christus en de naaste is namelijk een vast bestanddeel van de christelijke heiliging. Zover die thesen van Tiers. Nu het liedgoed. Als we naar het liedgoed van de katholieke apostolische kijken, valt te constateren dat er in Engeland geen plek is eigenlijk voor het woord liefde. Hoe komt dat nou? In Engeland werden aanvankelijk alleen psalmen gezongen en daar is het woord uiterst dun gezaaid en slaat het ook niet op de broederlijke liefde en de naastliefde, maar het speelt daar een hele ondergeschikte rol. Maar in Duitsland werd veel in de begintijd uit het Duitse liedgoed geput. en dan ook met name uit het pietistische liedgoed. In 1859 is er iemand die stelt dan een liedboek samen voor de apostolische, puttend uit de liederen van al die richtingen. Want wij denken, wij willen één worden. Dus als we nou elkaars liederen zingen, dan helpt dat. Ook liederen uit pietistisch en philadelphisch gedachtegoed heeft hij opgenomen. En in één van die, of in meer van die liederen staat dan het woord liefde, eigenlijk in vrij veel. Eén van de liederen zult u nu gaan horen, gezongen door het koor. Alsjeblieft. Dank u wel. Dat was een heel fijne aanvulling. Ik geef u weer mijn gebrekkige onmetrische vertaling. Trek verder, Zion. Ik ben het echt zelf, dus niemand hoeft zich te schamen. Schamen doe ik en mijn man probeert hem uit te zetten, maar het gaat vanzelf over. Trek verder, Zion. Trek verder in het licht. Maak je lamp helder. Wijk niet af van de eerste liefde. Zoek steeds de bron van het leven. Zion, ga door de smalle poort. Trek verder. Zion, dring krachtig vooruit, vervuld van de gloed van de broederliefde. Laat zien wat hij is God of Christus, die jou als zijn kleine bruid kent. Dat is het beeld van de bruidssymboliek. Laat zien wat hij, die jou als zijn kleine bruid kent, in jou teweeg brengt. Zion, dring door de deur die jou gegeven is, vooruit. Met Zion wordt hier het volk Gods bedoeld. Het begrip eerste liefde uit de eerste strofe is een belangrijk begrip in de Philadelphische beweging. Hiermee wordt de liefde bedoeld die de eerste christenen voor Jezus en voor elkaar hadden. Deze liefde was volgens de Philadelphiërs toen nog onbedorven. De kerken zijn volgens hen in verval geraakt, doordat de zuivere liefde eruit verdween. In het lied wordt ook naar de deur verwezen, door die diergegebene tuur, die volgens Openbaring aan de gemeente Philadelphia gegeven is, de deur die open staat. Tiersnu werd een centrale figuur in de katholische apostolische gemeinden in Duitsland. Hij kon echter niet verhinderen dat er zich in Noord-Duitsland de dramatische ontwikkelingen voordeden waar Rihilje en Frederik het al over hadden. Een van de oorzaken was, zoals gezegd, de onrust na het overlijden van de bekwame apostel Carlyle in 1855. En dit was, zoals gehoord, zo ingrijpend, omdat de katholieke apostolen meenden dat de wederkomst zou geschieden voordat de apostelen zouden overlijden. En de crisis in Duitsland werd nog groter, omdat in diezelfde tijd nog meer apostelen overleden. En dan krijg je dus die strijdvraag die ook al genoemd is, moeten er nieuwe apostelen aangewezen worden of juist niet? En de ook al genoemde Geyer speelde dus in Duitsland een grote rol in dat conflict. Het is een bijzondere man, en dat zei ze eigenlijk allemaal, maar deze profeet Geyer had zich uit heel arme omstandigheden omhoog gewerkt tot schoolmeester. En hij had keihard gewerkt om vooral het welzijn van arme kinderen te verbeteren. Maar toen hij naar de katholieke apostolische overging, verloor hij zijn baan als een zeer belangrijke en gedreven schoolmeester, die ook regionaal veel goeds deed voor de kinderen. Maar binnen de apostolische gemeentes kreeg hij steeds meer aanzien. Hij werkte aan de zijde van apostel Carlyle en later van diens opvolger. En die Geyer was dus van mening dat er nieuwe apostelen moesten komen, maar dat niet alleen. Hij wees ze ook nog aan, onder andere de al genoemde apostel Schwartz in 1863. En toen was dus de al vaak genoemde afsplitsing een feit. Vanaf het begin van de Catholic Apostolic Church waren er meningsverschillen over de rangorde tussen de apostelen en de profeten. En die spanning werd nu op de spits gedreven. Het geharrewar ging lang niet alleen over de roeping van Schwartz. Er waren ook aanwijzingen van andere apostelen met heel veel toestanden eromheen. En daarbij speelde een oudste uit de Harts, ene Friedrich Krebs, geen onbelangrijke rol. Dat zou dus later de eerste stamapostel worden. Maar ik ga weer even terug naar de jaren 60 en naar Geyer. In die tijd van die eerste conflicten rond Geyer en die nieuwe apostelen, had de oude apostel Woodhouse uit Engeland de taken van Carlyle overgenomen. En Woodhouse, evenals zijn rechterhand Tiers, waren fel tegen die nieuwe apostelbenoemingen, of roepingen moet ik zeggen. En er was nog een ander meningsverschil, wat ook al even genoemd is. De Engelse apostelen meenden namelijk dat alleen de door hen verzegelden aan het einde der tijden door God tot zich genomen zou worden, nog voordat de antichrist zou verschijnen en de rampen over de aarde zouden komen. Geyer kon dat niet langer geloven, dat al die andere gedoopten uit andere kerken hier geen deel aan zouden hebben. Dat vond hij hoogmoedig en liefdeloos. Met deze afwijkende mening deed Geyer afbreuk aan de betekenis van de handoplegging. Velen van u zullen dat nog kennen, zei het met steeds een andere betekenis. En de handoplegging door de apostel bij de verzegeling. Want wat is daar dan zo bijzonder aan als andere mensen ook ontrukt worden? Dit conflict vooral was een van de hoofdoorzaken dat Geyer door de leidinggevende van de gemeente Berlijn van zijn taak ontheven werd. En dit werd kort daarop schriftelijk door Woodhouse bevestigd via Tiers. Eind januari formuleerde Tiers een aanklacht zowel tegen Geyer als Schwartz. Ze werden niet alleen uit hun ambt gezet, maar ook geëxcommuniceerd. Tiers probeerde daar dan nog een aantal keren te vergeefs om Schwartz en Geyer tot andere gedachten te brengen. En het is zo hartverscheurend omdat Tiers ook een man van de eenheid was en van de allesomvattende liefde. Toen kwam die tweede afsplitsing. Ik moet het aan mijn tekst houden. In de jaren 70, dus later, kwam die tweede afsplitsing. In diezelfde tijd schreef Tiers een boek over de bergrede. En dat boek staat vol van liefde, juist in die tijd van verwarringen. Tiers stelde dat de volmaakte liefde van de leden nodig is om de kerk te voltooien. Bij die volmaakte liefde hoort de dagelijkse voorbeden voor iemands vijanden. Dat roept de vraag op waarom dan die liefde van Tiers niet groot genoeg was om het verlangen van velen van zijn broeders en zusters naar nieuwe apostelen te omhelzen. En dan komt een ander thema om de hoek kijken. Een belangrijk thema in het geschrift en ook een belangrijk bijbelsthema is dat van de valse profeten. Deze valse profeten lijken bedriegelijk veel op de echte. Ze zijn even wel bespraakt, even bevlogen, maar hun bevlogenheid komt niet van God, maar van de duivel. En de grote moeilijkheid is, hoe kun je nou weten wie de echte is en wie niet? Door de eeuwen heen is dat een heel spannend punt, hè? Dat Tiers de profetieën van 1863 en 1878 aangaande nieuwe apostelroepingen als echt beschouwde, is duidelijk. Zij waren dus in de ogen van Tiers door valse profetieën gedaan. Daarom moest hij dat werk van de duivel wel met kracht afwijzen. Maar dat betekent niet dat hij niet meer uit pure liefde voor de dwalenden gebeden zou hebben. Ik kom aan het eind van mijn lezing. Wij zijn hier nu met mensen van verschillende richtingen bijeen en ook met heel verschillende opvattingen over de eindtijd. Als ik zo de zaal in kijk, durf ik te zeggen dat hier in de zaal best sprake is van heel veel liefde. Die is er wel, ook van mensen van alle richtingen. Ik zie het van de gezichten, ook van de mensen die ik niet ken. En nou is de vraag, en is voor mij echt een vraag, waarmee ik ook het boek wat ik aan het schrijven ben beëindigd. Wat vermag nou de liefde bij verschil van aanvoelen en denken over geloofsvragen? Vooral als die vragen waar je eerst dacht, we zijn het eens, dat die uiteen gaan wijken. Wat kan die liefde wel en wat kan ze niet? En om het nou niet helemaal met een open vraag te laten eindigen, mij lijkt het liefdevol. En er zijn ook mensen die er anders over denken. Om zowel de eigen geloofsopvatting als die andere van de anderen te koesteren. En daar hoort ook ongeloof bij. Dat is ook een levensbeschouwing. Ook een soort geloof, maar goed. Koester dat van jezelf en van de ander. Want het is de kracht van waaruit een ieder van ons leeft. Ik dank u voor uw aandacht.
Er is dus wel het nodige gebeurd, hè, in de apostolische geschiedenis, met een mooi slotappel. Dat testimonium, dat heeft ook nog in deze tijd een soort echo gehad. Maar een paar jaar geleden, toen hebben volgelingen van apostel van de Poorten, Jacob van de Poorten, ook een afgescheiden apostel, die hebben op basis van het testimonium een testimonium voor deze tijd uitgebracht. Dat was om iedereen te waarschuwen voor de verschrikkingen van deze tijd en de eindtijd. Hij schildert daar de samenleving in met oplossingen die niet zo liefdevol zijn. Maar dat was in ieder geval aan alle voorgangers van het Apostolisch Genootschap in een prachtige brochure toegestuurd. Ik heb het gelezen en ik heb het weggelegd. Maar er zijn dus nog gedachten over de eindtijd. Hè? Ja. Edwin Diersman. Afgestudeerd theoloog aan de Radboud Universiteit Kerkgeschiedenis en Religiewetenschapper. En je hebt sinds 2007 veel gepubliceerd over apostolische groeperingen. Dus graag geef ik jou het woord.
Oh, Dank jullie wel, zangers. Prachtig, prachtig. Ik hou heel erg van muziek. En sommige liederen zijn jammer dat het maar één couplet is, vind ik. En muziek is voor mij, ik weet niet hoe het bij u is, dit zat allemaal niet in mijn tekst, lieve allemaal, dus het gaat extra bij de tijd. Muziek is voor mij eigenlijk het kortste lijntje naar de hemel. Het kortste lijntje naar de hemel. Dank u wel dat u hier vandaag bent. Dat u hier nog steeds bent. En dus blijkbaar het vaste voornemen heeft om ook deze voordracht, de laatste van de dag, de laatste voor de wellicht al lonkende thee en koffie, uit te houden. En u hebt daarvoor bij voorbaat al mijn respect. We hebben vandaag al veel gehoord over de eschatologie, de leer over de laatste dingen, de laatste gebeurtenissen. Deze zijn in bepaald opzicht onaangenaam, maar anderzijds ook noodzakelijk, opdat daarna een eeuwige situatie kan ontstaan die rechtvaardig en juist is. In religieuze taal, er zal een nieuwe schepping komen. Een traditioneel christelijke eschatologie bevat enkele of alle van de navolgende punten. In deze of soms ook in een andere volgorde. De wederkomst van Christus, de ontrukking van de eerstelingen uit levenden en opgestane doden. Een tijd van verdrukking op aarde, tegelijkertijd verblijf van die eerstelingen bij God en Christus. De bruiloft van het Lam. Dan een hernieuwde komst van Christus. Satan wordt gebonden, er is een vredesrijk op aarde. Dan wordt Satan vrijgelaten, er is een finale keuze voor iedereen. En dan wordt Satan vernietigd. En dan is er eindgericht, lieve allemaal. Voor leden van het apostolisch genootschap zal dit tamelijk onvoorstelbaar zijn, allemaal. In de 19e eeuw, waar kerkgenootschappen, inclusief de apostolischen, toch in grote meerderheid wel traditioneel christelijk dachten, was een eschatologie langs zojuist geschetste lijnen heel gewoon. En nog steeds is dit voor veel apostolische groepen een heel normaal onderdeel van hun geloofsleer. Korte tijd na de aankomst in Amsterdam van Schwartz schafte hij vanwege het protestantse omveld een aantal uiterlijke zaken in de diensten af. Gewaden, kaarsen, wierook, dingen uit de katholiek-apostolische traditie om ook aantrekkelijker te kunnen zijn voor potentiële bekeerlingen. De leer van de apostolische zending stond dicht bij het traditioneel christelijke katholiek-apostolische gedachtengoed. Gedurende de hele ambtstijd van Schwartz werd in de diensten van de apostolische zending gewoon uit de hervormde liederenbundel gezongen. Als er afwijkende, atypische leerstukken zouden zijn geweest, dan zou dat mijns inziens tot liedgoed met een eigen afwijkende teksten geleid hebben. Dat was niet het geval. Op 6 december 1895 overleed Schwartz. U ziet hem liggen. Hij had bepaald dat daarna een rouwtijd van 12 weken zou gelden, waarna een roepingsdienst gehouden moest worden, waarin God om een nieuwe apostel gevraagd zou worden. De Duitse apostel Krebs uit Braunschweig, die samen met apostel Niehaus uit Bielefeld de Nederlandse gemeente na het overlijden van Schwartz bezocht, verlengde die rouwtijd tot 1 jaar en 6 weken. En in die langere periode probeerden zij de ambtsdragers en gemeenteleden voor hun nieuwe, leerstellige inzichten en overtuigingen te winnen. We hebben al gehoord, sommigen waren enthousiast voor, anderen Mordicus tegen. Na die verlengde rouwtijd werd de Amsterdamse diaken van Bemmel in de roepingsdienst tot nieuwe apostel geroepen. Hij was een tegenstander van die nieuwe leer, van die Duitse ideeën, en werd eind februari 1897 per brief door Kreeps voor afgezet verklaard. De hersteld apostolische zendingkerk viel in twee delen uiteen. De groep om Van Bemmel bleef die naam dragen, hebben we al gehoord. Zij stelde dat zij onverkort aan de leer, zoals die door Schwartz verkondigd was, vasthield. De groep om Kreeps, Niehaus en de latere Nederlandse apostel Koffman noemde zich Hersteld Apostolische Zendinggemeente in de Eenheid der Apostelen, HCA. Maar ook zij beweerden Schwartz na te volgen. Had Schwartz namelijk niet Kreeps, de Duitse apostel, nog maar kort geleden, na het overlijden van Menkhoff in 1895, een halfjaartje voor Schwartz, de leiding van de stam Issachar, het aposteldistrict Bielefeld, toevertrouwd? Dat zal Schwartz toch nooit gedaan hebben als hij had gevonden dat Kreeps een dwaalleer verkondigde, zo zei de HCA. Schwartz zou het dus op leerstellig gebied best wel met Kreeps eens zijn geweest, maar had dit om op enigerlei reden niet actief verkondigd. Misschien gehinderd door onwillige ambtsdragers, misschien strijdensmoe, hij was al oud. Van dat dacht de HCA. Het nieuwe licht was een zeer negatief bedoelde, afkeurende term die door de Nederlandse tegenstanders van de nieuwe Duitse leer bedacht was. Maar waar, wanneer, door wie was die leer bedacht, ontstaan, ontwikkeld? In twee redelijk recente publicaties wordt over het nieuwe licht gesproken. Het welbekende boek Nieuw Licht op Oude Wegen van Berry Brandt. Hij geeft als kenmerken de verheffing van de apostel en de daaruit volgende veranderingen op het gebied van ambtenstructuur, het uiteindelijke afschaffen van het profetenambt en veranderingen op het gebied van de wederkomstverwachting. Ook de veranderende positie van de Bijbel die met die verheffing van de apostel te maken had. We hebben ook het boek Christen aan der Grenze, of het artikel Christen aan der Grenze, een artikel uit een boek van het netwerk Apostolische Geschichten. Dat is geschreven door Matthias Eberle, een lidmaat van de Nieuw Apostolische Kerk in Duitsland. Op basis van analyse van liedteksten van het Duitse Apostolische Gezangboek van 1898, ook uitgaande van de premisse dat teksten uit een kerkelijk zangboek gewoonlijk de kerkelijke leer weerspiegelen, ik denk dat hij daarin gelijk heeft, heeft hij de volgende kenmerken van het nieuwe licht gevonden. Het apostelambt verenigt drie elementen in zich. Het profetische, het toont de wil van God. Het apostolische, het geeft licht. En het goddelijke, God of Christus in het vlees. Een ander element is in de eenheid staan, in de aposteleenheid en de stamapostel staan, die navolgen, dat is de enige juiste manier om te geloven. De eigen geloofsgemeenschap is de enig juiste weg die tot eeuwig heil leidt. Andere geloofsgemeenschappen worden zeer kritisch beschouwd, daar is geen waarachtig christendom te vinden. De kenmerken van beide auteurs, Brandt en Eberle, overlappen elkaar grotendeels. En uit beide artikelen, het stukje uit Brandt, het artikel van Eberle, lees ik dat het nieuwe beeld van het apostelambt allerlei gebieden beïnvloedde. En ik wil daarom beginnen bij dat apostelambt. Moeten of mogen er, volgens het woord Gods, in deze tijd nog apostelen in de christenheid optreden of niet? Zo begint het boekje Apostelen of niet, wat aan Schwartz wordt toegeschreven. Als argumenten pro worden allerlei bijbelteksten uit Matteüs en Openbaring genoemd, die de noodzaak van nieuwe apostelen in de 19e eeuw moeten verklaren. Hoe herkent men ze? Aan de door hen verkondigde boodschap. En wat houdt die in? Het Oude en Nieuwe Testament is het onbedriegelijke woord Gods. Waar van kaft tot kaft. De Bijbelse Christus is mijn Heer en mijn God. Christus is waarachtig opgestaan. Een kernboodschap voor de nieuwe apostelen, volgens het boekje. En de zondaar wordt zalig zonder eigen verdiensten, alleen door genade van God. Vanuit de HCA, dus de voorstanders van het nieuwe licht, werd in 1900 het boekje Geen scheuring, doch afval uitgegeven. Hierin werd niet gesproken over wat het apostelambt moet verkondigen, maar, hele andere invalshoek, hoe het door de andere ambten en gelovigen gezien moest worden. Nou, in de rouwtijd na Schwartz overlijden propageerde Kreeps in Nederland deze nieuwe zienswijze. Een citaat. Er komen nog meer citaten, ik waarschuw u. Stilstand is achteruitgang, vooruitgang is leven. Dit voortgaan dat ten leven voerde bestond niet in het nog meer leren van Bijbelverzen, maar in de erkentenis van het gezonden apostelambt als de enige weg waar langs, twee woorden in het origineel, de Vader in den gezonden Zoon, Jezus, licht, leven en waarheid aan de kinderen wilde geven. We zien dus een smalende opmerking over de Bijbel, hè? Steeds meer Bijbelversen, nou daar zijn we wel klaar mee. Daar zien we ook een parallel in het gebruik van gezonden apostelambt en de Vader in de gezonden Zoon Jezus. Het apostelambt en Jezus, Christus, komen dichter bij elkaar te liggen. En als we de apostolische periodieken van die tijd, Wachter Sions, de zevende bazuin, spreekbuizen van het nieuwe licht, doorzoeken, dan wordt in talloze teksten die identificatie van Jezus, of misschien moet je wel zeggen die incarnatie van Jezus in de apostel, benoemd. Christus, de wijnstok, is in de mensheid, in het vlees gegeven en tot ons gekomen in zijn gezonden apostelen, tot wien hij zegt, wie u hoort, die hoort mij, enzovoorts. Jezus Christus in het vlees, in het apostelambt, is de wijnstok, de stam. Die versmelting van Jezus met en die presentie in de apostel was best wel logisch, vond de zevende bazuin. Dat Christus vroeger in het vlees geleefd heeft, dat ontkent niemand. Dat gelooft en beleidt ook zelfs de duivel. Dat is het geloof aan geschiedkundige feiten. Maar Christus heden in het vlees, in zijn mystiek lichaam, als de werkende, voortbrengende, sprekende, getuigende, zegenende Christus in zijn apostelen, dat is andere koek, lieve allemaal. In de uitgave van de Wachter Sions die gewijd is aan het overlijden van Kreeps, 1905, lezen we kritiek op degenen die niet willen geloven dat Jezus Christus in het vlees gekomen is en heden ook in het vlees leeft en werkt in zijn apostelen. Het was dus niet zo dat Christus alleen maar sprak door de apostel of door de apostelen, of zich alleen maar openbaarde door de apostel of door de apostel. Het was echt anders, lieve allemaal. Het was dieper. Er was een soort van presentie van Christus in de apostel. Er was een soort van wederkomst in de apostel. Hoe moest de broeder en zuster in de bank of in de stoel zich daartoe verhouden, liever allemaal? Er was maar één ding mogelijk, hè? Onderdanige gehoorzaamheid. In de gemeente of kerk heeft God zijn apostelen met de macht en de autoriteit bekleed. En dit is de autoriteit Gods en zijn wil, dat wij hen gehoorzaam en onderdanig zullen zijn. God vordert van de gelovigen gehoorzaamheid aan de woorden en daden zijner apostelen. En die houding moest hier geleerd worden, mede omdat zij ook in de eeuwigheid noodzakelijk was. Want wie zich hier aan zijn apostel stoot, die zal zich ook in de eeuwigheid moeten stoten en is niet gehoorzaam. En die in zijn hart gehoorzaamheid zaait in lijden, zal de oogst in gehoorzaamheid in de eeuwigheid binnenhalen. En die het hier niet kan, die kan ook in de eeuwigheid geen gehoorzaamheid tonen. Dat was het apostelambt. Er waren nog meer ambten, uiteraard. Die presentie van Christus in de apostel, die heilsnoodzakelijke gehoorzaamheid daaraan, ging ten koste van andere ambten. Ten tijde van Schwartz was er een bepaalde gelijkwaardigheid tussen de vier ambten, we hebben ze al horen noemen, apostel, profeet, evangelist, herder. Worden genoemd op twee plaatsen zo in het Nieuwe Testament. Deze ambten waren gezamenlijk nodig om de gemeenteleden op te bouwen en tot volkomenheid te brengen. Aldus de geloofsbelijdenis van de apostolische zending. In een ander document, de onderlinge verhouding tussen de ambten der algemene kerk, 1881... werd weliswaar gesteld dat de apostel de bestuurder van de kerk is, maar geen alleenheerser. En hij zal de profeet, de evangelist en de herder nooit als zijn eigen knechten beschouwen of behandelen. Dat was de periode Schwartz. Geen scheuring, doch afval, stelde daarentegen dat alle ambten vanuit het apostelambt komen en als ranken in de wijnstok daarin moeten blijven. We zien dus uit een horizontale, min of meer collegiale structuur van die vier ambten, hoe lastig dat in de praktijk vaak ook was, zien we het apostelambt naar boven klimmen, waardoor eigenlijk automatisch een verticale structuur ontstond. Dit lijkt door de verschillende ambten zonder verdere problemen geaccepteerd te zijn, maar er was één uitzondering, het profetenambt. Ten tijde van Schwartz sprak daardoor bij uitstek de Heilige Geest. Tijdens de diensten uitgesproken profetieën dienden ter vermaning, tot opbouw, tot troost van de leden. In de geloofsbelijdenis der apostolische zending lezen we ook dat priesterlijke ambten niet door de gemeente, maar door de Heilige Geest sprekend door profeten geroepen moeten worden. En vervolgens wordt de betreffende roeping door de apostel bevestigd. De profeet had dus absoluut een bepaalde machtspositie. En of en in hoeverre een gesproken profetie waar was, dat was ter beoordeling van de apostel. En automatisch merk je hierdoor, lieve allemaal, is ook al genoemd, er was altijd een bepaalde spanning tussen de profeten en de apostelen. En dat is, denk ik, doorheen de hele apostolische geschiedenis tot letterlijk vandaag aan de dag aanwijsbaar. Wat vond nu het nieuwe licht over de profeten? Niets is gemakkelijker mogelijk en reeds zo dikwijls gebeurd, dan dat een profeet door hoogmoed gedreven, meent boven alles verheven te zijn, zelfs boven het apostelambt. En nu van deze Babylonische hoogte af, de profeet andere mensen de wil van zijn vlees, niet dien van onze God, voorzeggen wil. God moest daarom één ambt en wel het hoogste, het kalmste, het krachtigste van wil, het apostelambt boven deze geesten stellen, die dikwijls zo ongestadig afzweven. Taal is zo mooi, lief allemaal. Ja, vertel. Ja. De profeten lijken ook hoge, misschien vanuit Kreeps optiek, te hoge waarde aan de Bijbel gehecht te hebben. Zo werd de Duitse profeet Hugo in 1896 door Kreeps gekenschetst als met Bijbelteksten bekleed en verrotting in zich dragend. Van dik hout, lief allemaal. In het nieuwe licht was een profetische roeping niet meer noodzaak om in een ambt ingezet te worden. In maart 1897, dus al heel snel, Schwartz was december 95 dood, januari 97 was Van Bemmel geroepen, in februari door Kreeps afgezet. Maart 97 bezocht Kreeps Enkhuizen. Alwaar de tegenstanders van het nieuwe licht verbijsterd constateerden dat Kreeps op basis van een hem stiekem door Kofman toegestopt briefje allerlei ambten zonder profetische roeping inzette. Vanuit het nieuwe licht werd dat later als een bewijs voor Kreeps inzicht in de juiste omstandigheden, de juiste man op de juiste plek, geduid. Maar het was heel duidelijk, hè? Voor Kreeps hoefde een profetie niet meer, hoefde het profetenambt niet meer. Het profetische element, de profetische taak, was in dat apostelambt opgegaan. Het briefje, lieve allemaal, u ziet het daar, het briefje van Kofman. Ik heb het gekregen vanuit kringen van de Hersteld Apostolische Zendingkerk, een kopietje. Het briefje is namelijk na de dienst in een zangboekje blijven zitten. Ja, in het zangboekje wat Kreeps heeft gebruikt. En de tegenstanders van het Nieuwe Licht hebben dat briefje gevonden en bewaard. Zo ziet u maar weer, nooit zangboekjes weggooien. Een volgend thema van het nieuwe licht. De eenheid. Hoe was dat ten tijde van Schwartz? Hoe was het ten tijde van Kreeps Kofman? Ten tijde van Schwartz was elke apostel verantwoordelijk voor zijn eigen stam. Zijn eigen werkgebied. De senioriteit van Schwartz gaf hem uiteraard een bepaald overwicht. Maar dat vertaalde zich niet naar een hiërarchische verhouding, dat Schwartz een soort opperapostel was en de andere minder. Nou, dat veranderde na de dood van Schwartz. Kreeps heeft toen de aposteleenheid bewerkstelligd door zichzelf als eerste apostel, ook eenheidsvader genoemd, als stamapostel te positioneren. En daarnaar hadden alle andere apostelen, alle andere ambtsdragers, alle gemeenteleden zich voortaan te richten. Kreeps wordt wel in de Duitse nieuw-apostolische periodieken zelden stamapostel genoemd. Soms is het vader Kreeps, soms eenheidsvader, bijna altijd gewoon apostel Kreeps. Dus dat stamapostel, ambt of schap, dat zou je ook kunnen zeggen, dat is niet op één moment ontstaan, maar zoals nu in de nieuwe apostolische kerk heel automatisch wordt gesproken over de stamapostel, tegenwoordig dan Schneider. Dat is niet altijd zo geweest. Dat is ook gekomen. Zelfs Niehaus werd niet altijd zomaar stamapostel genoemd, maar vaak vader Niehaus. Voor de machtspositie maakte het niets uit, lieve allemaal. Vriend en vijand waren het over eens. Krebs had de leiding. Hij was onvermoeibaar. En hij besteedde bijna letterlijk elke minuut aan de Neu-Apostolische Gemeinde. En dat kon hij ook, omdat Krebs in 1895 met pensioen was gegaan. Hij was spoorwegambtenaar en hij kon het hele land door gratis reizen. Ja. Dat is echt waar. Een volgend punt van het nieuwe licht. De positie van de Bijbel. Hoe was dat bij Schwartz? We hebben er al iets over gehoord, hè? De geloofsbelijdenis zegt over de Bijbel: wij geloven dat de Bijbel Gods woord is, door hem gegeven aan en geschreven door mensen die door de Heilige Geest gedreven werden. Ik heb toen straks al die heel rechtzinnige, orthodoxe kenmerken genoemd waaraan een apostel moest voldoen, hè? Hij moest de Bijbel van kaft tot kaft als Gods woord zien, et cetera. In het nieuwe licht verschoof die autoriteit van het boek aan zich naar de uitlegger. In de Wachter Sions van november 1896 staat een artikel dat de taken en opdrachten van verschillende ambten, apostel, profeet, evangelist, herder, belichten. En daar staat iets over het herderambt, een wat langer citaat. Legt aan de schapen, de gemeenteleden, niet uw meningen en inzichten als voeder voor, maar het naar tijdsomstandigheden gegeven woord, opdat gij niet de schapen, de gemeenteleden, met het verdorde hooi uit het verledene voedt, de Bijbel, maar met het frisse groen uit het heden, des naar tijdsomstandigheden gezonden woords, de levend gemaakte woorden. Geef den schapen fris water, geen oud vuil putwater, maar fris levend bronwater, water des levens. Het oude, kwalijk riekende, stilstaande water kan men immers overal krijgen van de luie en trage herders. Even een sneer naar de andere kerken, lieve allemaal. Daarom waakt gij herders en geeft de kudde des naar tijdsomstandigheden gezonden een woord. De tegenstanders van het nieuwe licht, die dit lazen, lieve allemaal, die lazen natuurlijk, en ik denk terecht, een enorme afwaardering van de Bijbel. Oud, vuil, putwater. En een onbijbelse opwaardering van de hedendaagse apostelwoorden. Het moest naar tijdsomstandigheden zijn. Het Duitse zeitgemäß, een woord wat zeker in nieuw apostolische kring nog, nou misschien niet zo tot vandaag de dag, maar heel lang echt belangrijk is geweest. Het moet zeitgemäß zijn. Niehaus schreef in 1896 aan Krebs dat de Bijbel ter herinnering, maar niet tot spijze, bedoeld is. Hij zegt: willen wij van deze spijze eten, wij zullen ervaren het is te weinig, het is niet goed genoeg. Wij zullen bespeuren er zijn wormen in. De Bijbel, de Bijbelse boodschap, moest levend gemaakt worden. En dat kon alleen maar door de levende apostelen gebeuren. Sterker nog, dat wat door hedendaagse apostelen geschreven wordt, aldus de Wachter Sions, is vergelijkbaar met de geschriften van de nieuwtestamentische apostelen. Zijn nu de schriften der apostelen heilig, en de mededelingen van de daden des Heren Jezus door de evangelisten als heilig verklaart, waarom maakt men niet ook de schriften van de tegenwoordige apostelen en boden Gods heilig? Zo redenerend was het helemaal niet onlogisch dat naar analogie van het Bijbelboek Handelingen der Apostelen in de Bijbel, door de HCA tussen 1899 en 1904 de eerste, tweede, derde en vierde Handelingen der Apostelen werden uitgegeven. En de brochures bevatten reisberichten en dienstverslagen van de lieve eenheidsvader en apostel Kreeps in Nederland. Een volgende punt, een kenmerk van het nieuwe licht. Kerkkritiek. Eerst terug naar Schwartz. Ten tijde van Schwartz dacht men over de christenheid wel dat er een bepaald verval gaande was. Anders waren er natuurlijk ook geen nieuwe apostelen nodig en was er geen apostolische zending nodig als waarschuwend werk voor de wederkomst van Christus. Toch was men ook positief over de welverzorgde en gelovige kerkgenootschappen aan wier hoofd trouwe leiders werkzaam zijn. En de apostolische zending zocht haar bekeerlingen daarom ook niet onder de trouwe kerkleden, maar onder zulke christenen die van het geloof der vaderen zijn afgeweken en door de heersende geest des ongeloofs of door enige andere beweegreden der kerk ontvreemd zijn. Het nieuwe licht. Misschien raadt u het al, dat was iets minder positief. Nadat de nieuwtestamentische apostelen overleden waren, dus de Bijbelse apostelen, was de christelijke kerk al reddeloos verloren. Een citaat. Wij zien dat, zolang een tijd de apostelen als een zout werkten, zij zulk een sterke invloed uitoefenden op hun tijdgenoten, dat de kerk in de apostolische eeuw stond in volle gezondheid en kracht. Onlogenbare daadzaken, ontzettend germanisme, onlogenbare daadzaken bewijzen dat toen de apostelen als het zout er niet meer waren, dood, verderf en verrotting intraden. Dat was wat het nieuwe licht vond over de oude tijd, hè, na Christus. De huidige situatie, 19e eeuw, was geenszins beter. De ene zogenaamde heilige christelijke kerk ligt in verstrooiing en is versplinterd in wereldzin, ongeloof, duisternis, in boosheid, in ongerechtigheid. Vele miljoenen der kinderen der kerk zijn in ongeloof en duisternis, in goddeloosheid en allerlei gruwel en boosheid verzonken. Ja, en dan hadden we natuurlijk ook nog de kerkelijke leiders. Geen dominees wijsheid helpt om dit verderf te stuiten. Want tussen de heren dominees en het volk is geen broederlijke verbinding en gemeenschap. God was machteloos met het christendom van de 19e eeuw, waar juist die gehoorzaamheid, we hebben dat thema al gehad, zo ontzettend ontbrak. Het is onmogelijk dat God met de thans bestaande christenheid een vrederijk kan oprichten. Waar is de gehoorzaamheid? De voorgangers gaan elk hun eigen weg en de leden doen het ook. Dat is de kerk. En hoe zag de apostolische gemeente zichzelf? Het enige op de juiste wijze georganiseerde kerkgenootschap, de enige weg tot voleinding, dat was de apostolische gemeente. Waarin dan ook een klaar beeld der eerste apostolische kerk te erkennen is. En ook is er buiten de apostolische gemeenschap geen kerkgenootschap dat zo in de eenheid des geestes staat. De wederkomst. Laatste thema hoor, laatste thema. Wordt ontzettend uitgebreid in het boek Voor Onze Tijd behandeld. We hebben daarover gehoord. Dat is zo uitgebreid, zo complex. Ik heb alleen maar gekeken wat in de geloofsbelijdenis ten tijde van Schwartz daarover staat. Die schildert heel beknopt eigenlijk een eschatologisch beeld. De wederkomst van Christus, opname van de eerstelingen uit de levenden en de opgewekte doden. Dan later staat er, dus na een bepaalde periode, het weer verschijnen van Christus met de eerstelingen. Dan begint het duizendjarig vrederijk op aarde. Op enig later moment opwekking van de doden, van alle doden en houden van het laatste oordeel. Het nieuwe licht. De ultieme consequentie van het nieuwe licht zou zijn geweest dat een volledig gerealiseerde wederkomst van Christus in de aposteleenheid of in de apostel gezien werd. Dan was een traditionele wederkomst, hè, Christus op de wolken, van, hè, zoals in de Bijbel staat, was niet meer aan de orde. Toch is deze laatste stap niet gezet door Krebs. Of dat voor hemzelf een brug te ver was, of omdat hij zich door anderen heeft laten overhalen om dat niet te doen, belemmerd voelde, dat is onbekend. Het geloof aan Christus in het vlees van de apostelen, dat bleef wel extreem belangrijk, lieve allemaal. Conditio sine qua non, voor het participeren aan die wel nog steeds verwachte persoonlijke wederkomst van Christus. Die Jezus in de geest, in de gestalte des vleeses, in de apostel, niet aannemen en niet aan die geestelijke toekomst deel hebben, kunnen ook niet aan de persoonlijke toekomst en openbaar worden in het verheerlijk lichaam deel hebben. Zij kunnen niet verheerlijkt worden. Die conditie. Zijn wij niet geestelijk met Christus opgestaan door het geloof en godsdaden, zo kunnen wij ook niet aan de eerste opstanding deelnemen. Alleen dus als je tot de apostolische gemeente behoorde en dat geloof aan de realisatie van Christus in de apostel geloofde, dan was je bij de uitverkorenen, bij de eerstelingen. Het is hoog tijd om af te ronden. Mijn voorlopige conclusies, lieve allemaal. Het nieuwe licht zou zonder Krebs niet bestaan hebben. Zijn persoonlijkheid, zijn energie, zijn pensioen, zijn tijd en zijn OV-jaarkaart waren van doorslaggevend belang voor de verspreiding van het nieuwe licht. Ik zei laatst, chargerend tegen, bij ons in de gemeente, tegen iemand, dankzij Krebs OV-jaarkaart heeft de Nieuw Apostolische Kerk nu zijn stamapostel. Dat is echt waar, dat denk ik echt. Er waren twee hinderpalen voor die door Krebs gewenste eenheid. De relatieve autonomie van de apostelen, dat collegialiteitsprincipe, en met name ook het profetenambt, die dikwijls zo ongestadig afzwevende mannen. Krebs heeft beide problemen geëlimineerd. Puntje 3. De veranderde betekenis van het apostelambt heeft als een soort zwart gat allerlei andere leerstellige elementen uitgehold of gewoonweg opgeslorpt. Ik noem het naar beneden halen van Christus en God. Deze werden op een bepaalde manier geïncarneerd in het apostelambt, de aposteleenheid. Transcendentie, buiten, boven de mens, veranderde naar immanentie, in de mens, binnen de mens. Een ander punt, het afschaffen van profetenambt en profetieën. Een derde punt, verandering van de ambtenstructuur, de overige priesterlijke ambten, van horizontaal naar een verticale structuur. De veranderde waardering voor de Bijbel. De inhoud was alleen door het apostelambt levend geschikt voor het hier en nu de tijdsomstandigheden te maken. Dat maakte het verschil tussen fris bronwater en oud putwater. De kerkkritiek. De christelijke kerk en hun geestelijkheid werd scherp veroordeeld. Laatste punt, het einde der tijden. De apostolische gemeente werd als volmaakt gezien. Alleen als je daartoe behoorde en haar leer geloofde, dan was het mogelijk om aan die eerste opstanding deel te hebben. Je zou mogen zeggen, lieve allemaal, de tijd van Schwartz was meer een tijd van grijstinten en de tijd van Kreeps was een tijd van zwart-wit. Meer bestond er niet. Deze conclusies zijn wat mij betreft niet in beton gegoten, maar als aansporing tot verder onderzoek en discussie bedoeld. Ik hoop dat wij daar al dadelijk mee beginnen, nu het moment gekomen is dat wij de lonkende thee en koffie van hun transcendente naar een immanente situatie kunnen veranderen. Dank u wel allemaal.
Dankjewel, Edwin. Je zou het soms niet geloven, maar door die teksten die je zo naar voren haalt, dat is dus echt gezegd en opgeschreven. Ja. En er is nog een klein wonder gebeurd. We zijn een half uur eerder begonnen en we zijn gewoon om 3 uur geëindigd. Dus dat is... Voor zover u het nog niet gedaan hebt en nog zou willen, er liggen nog briefjes waar u een vraag op zou kunnen zeggen. Geeft u die briefjes dan daarna aan mij. Dan kunnen we kijken als er nog vragen zijn. Hè, ook als het allemaal zo helder was. Dan doen we het niet. Maar zoals ze er wel zijn. Dan kunnen we straks nog aandacht aan besteden. En we krijgen straks nog een prachtig muzikaal programma. Dus graag tot straks.